Goedemorgen, shalom. En dat hebben we wel nodig in deze wereld, waar zoveel onrust is en zoveel dingen anders gaan als dat we graag willen. Maar er is er gelukkig één die het allemaal overziet en die alles in zijn hand heeft. En op hem blijven we toch vertrouwen, zoals we daar vanmorgen eigenlijk al mee begonnen zijn. Ik wil graag met u vanmorgen stilstaan bij Ezechiël 37... Ezechiël 37, ik moet nog even wat uit mijn tas pakken, vergeet wat. Ezechiël 37. Het is een hoofdstuk wat eigenlijk in twee delen uiteenvalt met uiteindelijk dezelfde conclusie: Israël in het land. Alleen wordt het op twee verschillende manieren beschreven hoe dat dan precies zal gaan en hoe het in dat land zal gaan. Als de Heer met hoofdletters staat, dan lees ik: Ik ben. De hand van Ik Ben was op mij en Ik Ben bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei die lag vol beenderen. Hij deed mij naar alle kanten omheen gaan en zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei en zie, ze waren zeer dor. Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere, Ik Ben, U weet het. Toen zei hij tegen mij: profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen door de beenderen: hoor het woord van Ik Ben. Zo zegt de Heere Ik Ben tegen deze beenderen: zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was. En er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag, en zie, er kwamen pezen op en er kwam vlees op en hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. Hij zei tegen mij: profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind. Zeg tegen de geest: zo zegt de Heere Ik Ben. Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat ze tot leven komen. Ik profeteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Ze gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mijn mensenkind: deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. We zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen: zo zegt Ik Ben, de Heere Ik Ben. Zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik ben als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, u zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik ben, dit gesproken heb, spreekt Ik Ben. Het woord van Ik Ben kwam tot mij. En u, mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf erop voor Juda en voor de Israëlieten zijn metgezellen. Neem een ander stuk hout en schrijf daarop voor Jozef, het stuk hout van Efraïm en van heel het huis van Israël zijn metgezellen. Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, zodat ze in uw hand één worden. Als dan uw volksgenoten tegen u zeggen: wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor u betekenen? Spreek dan tot hen: zo zegt de Heere Ik Ben. Zie, ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van Efraïm bevindt, en van de stammen van Israël zijn metgezellen, en ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen. En ik zal ze tot één stuk hout maken, zij zullen in mijn hand één worden. Die stukken hout die u beschreven hebt, moeten voor hun ogen in uw hand zijn. En spreek tot hen: zo zegt de Heere Ik Ben. Zie, ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarin ze gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen van Israël. Ze zullen alle één koning als koning hebben. zullen niet langer twee als twee volken zijn en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. Dan zullen ze zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden waar ze gezondigd hebben en zal hen reinigen. Dan zullen zij een volk voor mij zijn en ik zal een God voor hen zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één herder zijn. Zij zullen in mijn bepalingen wandelen en mijn verordeningen in acht nemen en die houden. Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht aan Jacob gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Ze zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken. Ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. Ik zal een God voor hen zijn en zij zullen een volk voor mij zijn. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik ben, die Israël heiligt, wanneer mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn. Tot zover de lezing uit het woord van God en dat de Heer het ook zal zegenen aan ons hart. Ezechiël is best wel een hele bijzondere profeet. Ik weet niet of u dat wel eens leest, dat boek Ezechiël. Het is niet zo'n aantrekkelijk boek bijna om eraan te beginnen, maar het is heel bijzonder dat het heel bijdentijds is, want Ezechiël is de profeet van de plaatjes, van het visuele. En wij leven nou eenmaal in een tijd waar we zo ontzettend veel met plaatjes te doen hebben, met allerlei dingen die ons voor ogen komen. Bij Ezechiël is dat zo. Ezechiël moet in zijn leven bepaalde dingen doen. Het lijkt wel een soort toneelstukje waar het mee begint. Dat hij dan op de grond moet gaan liggen en dan een maquette moet maken van Jeruzalem. En dat dan belegerd is en dat hij dan zoveel dagen op zijn ene zij en zoveel dagen op zijn andere zij moet liggen. En dat allemaal een boodschap is ten aanzien van Israël. Ezechiël is de profeet die dus in zijn leven allerlei dingen moet doen of er overkomen hem dingen. Zijn vrouw die sterft plotseling. En dat is dan eigenlijk met betrekking tot de tempel die verwoest wordt. En dat dan Ezechiël niet mag rouwklagen over die dood van zijn vrouw, zoals Israël ook niet rouwklaagt over de verwoesting van de tempel. Nou, zijn er allerlei dingen in het leven van Ezechiël die visueel zijn, die beeldend zijn. Ook dat gedeelte wat we nu met elkaar gelezen hebben. Er zijn natuurlijk vier grote profeten in de Bijbel. Dat zijn Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël. Het is opmerkelijk dat die profeten allebei, zeg maar, een specifiek onderdeel van Gods naam dragen. Jesaja en Jeremia, die uitgang is natuurlijk van Yahweh. En dat zijn de profeten die profeteren in het land. En dan Ezechiël en Daniël, waar God in die naam voorkomt. En zij profeteerden allebei buiten het land, in de ballingschap. In het bijzonder eigenlijk in Babel. Nou, Ezechiël krijgt dat visioen van die dorre doodsbeenderen. En daar is in de geschiedenis, zeker ook in de evangelische wereld, al heel wat over gezegd en over gedacht en over gesproken. Maar in ieder geval is het een geweldig beeld van wat God gaat doen. En het wonderlijke is dat als Ezechiël dan die vallei daar ziet met die talloze, dorre, ja, zeer dorre doodsbeenderen, dan krijgt hij de opdracht om tegen die doodsbeenderen te profeteren. En hij zegt tegen hen, dorre doodsbeenderen, hoor het woord van ik ben. Daar begint het mee. Dat is de boodschap die uiteindelijk door Ezechiël wordt gebracht. En dat is natuurlijk cruciaal. Want daar begint in feite altijd het leven mee. Hoor het woord van ik ben. Het geloof is uit het horen en het horen is door het woord van God, zegt Paulus in de Romeinenbrief. En dat vind je dus hier ook. Hier ligt de basis voor een nieuw leven. De basis voor het echte leven. Dat is om te luisteren naar het woord van ik ben. De God van de Bijbel. De schepper van hemelen en aarde. En nu gaat God een geweldige belofte geven door Ezechiël heen, met betrekking tot die dorre doodsbeenderen. Ik ga dat niet vers voor vers behandelen, want ga ik meer naar de uitleg die de Heere zelf geeft vanaf vers 11. Maar in ieder geval, die dorre doodsbeenderen die liggen dan in die hele vallei. En dan staat er nog bij, en zie, ze waren zeer dor. Dus niet alleen ze waren dor, maar ze waren erg dor. Dat betekent dat die beenderen daar al heel lang lagen. He, door de zon waren ze natuurlijk helemaal uitgedroogd. En ik denk dat dat een beeld is van Israël, want dat is natuurlijk Israël in de verstrooiing, dat al een hele tijd in de verstrooiing is. Israël is al zo lang in de verstrooiing sinds de tijd van Ezechiël en eigenlijk daarvoor al. Israël gaat in de verstrooiing vanwege hun zonde en hun overtredingen ten aanzien van de wet van ik ben. God had een verbond met ze gesloten en zij moesten dus trouw zijn aan de Here en zij moesten zich volledig aan de Here geven. Het grote gebod is dat ze de Heer hun God lief zouden hebben met heel hun hart en met heel hun ziel en met heel hun verstand en met al hun kracht. En dat is het grote gebod, zegt de Heer Jezus. En dat heeft Israël als volk niet gedaan. En daarom gaan ze uiteindelijk na heel veel waarschuwingen in ballingschap. God heeft talloze profeten gestuurd en eigenlijk door de grote profeet Mozes wordt het al voorzegd. Dat terwijl ze nog niet in het land zijn, dat ze uiteindelijk ook het land weer uitgezet zullen worden. De Heer heeft een huwelijksverbond met Israël gesloten. God is de man en Israël is de vrouw. En de vrouw mag in het huis wonen wat God voor die vrouw heeft bepaald. Dat is het land Kanaan. Maar als dan die vrouw overspelig is en constant maar iedere keer opnieuw overspel bedreigt, dan gaat uiteindelijk de man haar uit het huis zetten. En dat is dus gebeurd bij en in de ballingschap. En die ballingschap die is dus begonnen in de tijd van Daniël hoofdstuk 1. Dat begint eigenlijk de ballingschap, maar wat betreft het tweestammenrijk, maar voor het tienstammenrijk was het al eerder begonnen. En die ballingschap duurt nog eigenlijk steeds voort. Want we zeggen, ja, er is natuurlijk wel een behoorlijk deel van de Joden in het land Israël, maar er zitten er nog heel veel buiten Israël en eigenlijk over het hele rond der aarde verspreid. Je kunt bijna nergens komen of je vindt er Joden. Ja, dat is hetzelfde met Nederlanders, die kom je ook overal tegen. Maar in ieder geval, Joden die vind je overal, ook vandaag nog. In alle uithoeken van de aarde zijn ze nog te vinden. En persoonlijk geloof ik dat dus die door de doodsbeenderen die dan tot leven komen, dat niet de profetie is waarvan heel veel christenen zeggen, ja, dat is vervuld sinds 1948. En dat toen de Joden dus teruggegaan zijn naar het land. Natuurlijk, er zijn een aantal Joden teruggegaan naar het land. Maar ik geloof voor mijzelf dat eigenlijk een soort herhaling is van de situatie in de dagen van Ezra. Toen de Joden in Babel waren, toen kregen ze van koning Kores de permissie om naar Jeruzalem te gaan, om terug te gaan naar het land van de vaderen. Om de tempel te herbouwen, de stad te herbouwen. Heel wonderlijk dat Kores al lang tevoren aangekondigd in de profetieën van Jesaja, dat hij die heidense koning is die door God op een hele bijzondere manier wordt gebruikt. Dus ze krijgen toestemming en waarom gaan ze terug naar het land? Omdat er twee dingen moeten gebeuren. De tempel moet herbouwd worden en de Messias moet komen. Nou, dat is gebeurd. Maar sinds als ze dus teruggegaan zijn naar het land, toen is het constant onrust geweest. De Grieken zijn uiteindelijk het land binnengekomen. Ze hadden constant problemen met die Samaritanen die daar waren. Later komen de Romeinen. En dan gaan er weer, aan het eind 70 na Christus, gaan weer heel veel Joden uit het land weer de verstrooiing in. En ik persoonlijk geloof dat sinds 1948... dat die terugkeer dus ook weer hetzelfde doel heeft als bij Ezra. Namelijk de tempel moet herbouwd worden en de Messias moet komen. En dat gaat gebeuren. En die ballingschap die duurt nog steeds voort. Die ballingschap zal pas opgeheven worden bij de komst van de Messias. Matteüs 24, dat de Zoon des Mensen zal komen op een wolk, net van gezongen, op een wolk. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en hij zal zijn uitverkorenen bijeen vergaderen van alle uithoeken van de aarde. En dat vind je eigenlijk hier in Ezechiël terug. Dus Ezechiël over die door de doodsbeenderen gaat naar mijn inzicht, maar er zijn anderen die het anders zien, maar naar mijn inzicht over wat nog in de toekomst ligt. En wat gaat er dan gebeuren? Dat uiteindelijk Joden tot geloof komen, in de verstrooiing tot geloof komen. En dat ze daar uiteindelijk dan terugvergaderd worden naar het land van de belofte. Die profetie daarvan in de uitleg zegt de Heere tegen Ezechiël. Deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Dus het hele Joodse volk. En ze zeggen onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Onze beenderen, dat staat eigenlijk voor wie je bent, de identiteit. Daarom is het ook heel belangrijk dat uiteindelijk als iemand overleden wordt, dat is heel belangrijk in de Bijbel ook, hè, dat die beenderen blijven bestaan. Dat is ook een tragedie als je dan leest dat vanwege de zonde, dat graven worden leeggehaald en die beenderen weer voor de zon worden neergelegd. Dat was een oordeel, maar dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat die beenderen, dat die uiteindelijk blijven bestaan, want dat ben je eigenlijk in de Bijbel. Dat is je identiteit. En dan zegt de Heer, die belooft dan, ik zal uw graven openen, ik zal u uit uw graven doen oprijzen. En dat zijn niet de letterlijke graven, zeg maar, waar iemand ligt als die overleden is. Maar dat is de begraafplaatsen, zeg maar, in de verstrooiing, onder de volken. Israël is begraven onder de volken. Maar dan zegt hij, ik zal u doen oprijzen, mijn volk zal u brengen in het land van Israël. Ik zal mijn geest in u geven, u zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Er wordt vaak gezegd, de terugkeer sinds 48 is dat de dorre doodsbeenderen nu, zeg maar, als een levenloos lichaam in het land zijn en het wacht is op de geest. Maar dat staat hier niet. Er staat, ik zal mijn geest in u geven en ik zal u in uw land zetten. Eerst die geest en vervolgens in het land zetten. Dat is al wat Mozes in Deuteronomium over spreekt. Hij zegt dat uiteindelijk als ze zich zullen bekeren, dat dan de Heere zal komen en hij zal ze terugbrengen naar het land. Eerst bekering en dan uiteindelijk in het land. En dat is wat God belooft. En als ze dan in het land zijn, dan zult u weten dat ik ben dit gesproken en gedaan heb. En in dat tweede gedeelte, dan gaat het dan uiteindelijk over die verdeeldheid die er is. En toen ik een paar weken geleden met deze preek al bezig was, dat zeg ik dan gewoon eerlijk, want ja, zo is het nou eenmaal. Dat is zelfs nog voor de inval van de situatie met Hamas nu. Toen dacht ik, wat is het eigenlijk triest dat er zoveel verdeeldheid is. In de eerste plaats even met betrekking tot het Joodse volk. Want toen stonden er natuurlijk twee grote groepen tegenover elkaar. Dat is nu weg, door de oorlog is dat op de achtergrond geraakt. Maar dat was natuurlijk, zeg maar, de regering en de rechtse flank en de linkse flank in Israël. Dat was voor de Joden ook onbegrijpelijk. Hoe is het mogelijk dat wij nu tegenover elkaar staan? Maar dat is in feite het grote probleem van vandaag, ook in onze samenleving, niet alleen bij Israël, maar dat er zoveel verdeeldheid is. Kijk eens Amerika, de Republikeinen en de Democraten, twee groepen die lijnrecht even over elkaar staan. En hoe krijg je dat ooit bij elkaar? En zo is het niet alleen daar en in Israël, maar gewoon ook in onze samenleving. Hoe staan wij tegenover elkaar? Wat is er toch een geweldige verdeeldheid? Ook in de gemeente kan er verdeeldheid zijn. En hoe ga je dat oplossen? Ja, er is er maar één die het op kan lossen. En dat wordt in dit beeld zo prachtig verwoord. Het is uiteindelijk dat Ezechiël dan de opdracht krijgt om twee stukken hout te nemen. En dan moet hij daar wat opschrijven. Op het ene stuk hout moet hij schrijven voor Juda en voor de Israëlieten zijn metgezellen. En op het andere stuk hout moet hij schrijven voor Jozef, het stuk hout van Efraïm, van heel het huis van Israël, zijn metgezellen. Dat is de splitsing die er is tussen binnen het volk sinds Salomo. Het is heel opmerkelijk dat de eerste zoon van David, dat hij die verdeeldheid teweeg brengt, of dat uiteindelijk het gevolg van zijn leven die verdeeldheid is. Want hij, ja, die zo geweldig begon, onvoorstelbaar. De Heere verscheen twee keer aan hem. Hij heeft oog in oog met God gestaan. En dan gaat hij toch aan het eind van zijn leven, gaat hij dan de heidense vrouw die heeft, gaat hij faciliteren met tempels voor hun afgoden op de heuvels rondom Jeruzalem. Of hij daar zelf ook gebogen heeft, dat is niet helemaal duidelijk in de Bijbel. Maar zijn hart was niet meer volkomen met de Heere. En dan ontstaat er uiteindelijk na zijn dood, die verdeeldheid die door God in feite geleid wordt tussen het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Dus het is heel bijzonder dat bij de eerste zoon van David, Salomo, de vredevorst, dat bij hem die splitsing komt. En hoe wonderlijk is het dat bij de laatste zoon van David die splitsing opgeheven gaat worden. De vredevorst, de Messias, de Heer Jezus Christus. Nou, Ezechiël moet daar heel lang, voordat dat gaat gebeuren, want dat ligt natuurlijk nog steeds in de toekomst, gaat hij dat laten zien. Hij zegt, breng ze dan bij elkaar. En dan moet hij die twee stukken hout bij elkaar brengen. Hij moet die van Jozef, dus het tienstammenrijk, moet hij bij het tweestammenrijk brengen. Hè? Zo staat er dan. Want er staat voor Jozef, vers 19, zie, ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van Ephraim bevindt, en van de stammen van Israël en met zijn metgezellen, en ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen. Dus 10 stammen worden bij het stuk hout van Juda gevoegd. Dus bij het oorspronkelijke koningshuis. Zegt hij, en ik zal ze tot 1 stuk hout maken. Zij zullen in mijn hand 1 worden. En daar ligt het grote geheim. Wat Ezechiël mag doen, en hij moet dat ook heel duidelijk laten zien. Kijk eens, die 2 stukken hout, die zijn nou 1 in mijn hand, de hand van Ezechiël. Maar dat de Heere zegt, ze zullen in mijn hand 1 worden. En wie is die hand? Dat is de Messias. De Heer Jezus, de Zoon van God. Met je handen, daar doe je dingen mee. Hè? Zijn je uitvoeringsorganen, zeg maar. Daar kan je mee liefhebben, daar kan je mee slaan. Maar je kan er ook allerlei handelingen mee doen. En in feite is de Heer Jezus de Zoon van God. De Ik Ben is de uitvoerende macht van God. God doet alle dingen door hem. Door hem heeft hij alles geschapen. Door hem heeft hij de verlossing tot stand gebracht. Door hem heeft hij ook jouw zonde en schuld gedragen. En als je dat gelooft, dat hij niet alleen gestorven is voor jouw zonde en schuld, maar dat hij ook opstond uit de doden, dat hij levend is, ja, dan heb je eeuwig leven. En hij is degene die dus ook straks in de toekomst de enige is die Israël tot 1 kan maken. En die vandaag aan de dag in deze samenleving de enige is die mensen tot bij elkaar kan brengen. Kijk, je kan met elkaar redeneren, je kan elkaar accepteren en respecteren. Dat is heel belangrijk. Dat moet ook. Maar eigenlijk werkelijk 1 worden, dat kan alleen door het werk van de Heer Jezus. En dat is het geweldige dat Ezechiël dat mag laten zien. En dan zegt hij, uiteindelijk, ik zal ze tot 1 volk maken in het land op de bergen van Israël. Dus het is een soort vervolg op het eerste stuk. Ze zullen in het land gebracht worden. En nu staat er, ze zullen 1 zijn in dat land. Ze zullen 1 koning hebben. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met de afgoden. Ze zullen 1 volk voor mij zijn en ik zal een God voor hen zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. Dat is best wel een beetje gecompliceerd hoe dat nou zit met mijn knecht David zal koning over hen zijn. Ik ben er pas ook weer eens ingedoken, want het punt is dat er dan ook nog staat aan het eind van dat, in vers 25, en mijn knecht David zal tot een eeuwigheid hun vorst zijn. Dan kan je zeggen, ja, dat is hetzelfde, want een koning wordt soms een vorst genoemd, of een vorst wordt soms een koning genoemd. Maar als je doorleest in Ezechiël, ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt, maar dan kom je bij die tempel terecht, en dan staat er dat dan daar ook over een vorst wordt gesproken. Daar wordt niet meer David gesproken, maar er wordt over een vorst gesproken. En die vorst heeft zonen. En die vorst die krijgt een bepaald deel van het land straks. En die vorst moet uiteindelijk ook offers regelen. En als ik dat zo zie, dan denk ik, ja, kan dat nou eigenlijk wel op de Heer Jezus slaan? Dus mijn knecht David zal koning zijn en mijn knecht David zal vorst zijn. In de Bijbel, in het Oude Testament, lees je ook over dat er een koning is en er zijn ook vorsten. De vorsten van Juda lees je dan bijvoorbeeld. Dat waren degenen die namens die koning allerlei dingen in het land deden. En zou het niet kunnen zijn, ik zeg het voorzichtig, dat mijn koning of mijn knecht David zal koning zijn, dat dat de Messias is? En dat David, misschien de opgestane David, uit de doden opgewekt, want het gaat over de toekomst, het gaat over het 1000-jarig rijk, dat die dan als vorst namens zijn zoon, ja, zeg maar, praktische dingen doet. Ik weet het ook niet. Maar het is in ieder geval een geweldige belofte dat uiteindelijk het met betrekking tot David te maken heeft. Met de belofte aan David dat zijn zoon voor eeuwig op de troon zal zitten. En ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Wat is dat geweldig. Sinds Israël in het land is, hebben ze nog, nou ik wil niet zeggen geen dag, maar geen jaar van vrede gekend. Want ja, wat is vrede? Dat is niet alleen als er geen strijd is, geen gevechten plaatsvinden, maar gewoon ook dat er harmonie is, dat er voorspoed is, dat een welbevinden. En dat heeft Israël nog nooit gekend. En de tragedie is natuurlijk dat de Bijbel ons leert dat nu het met Israël heel zwaar is, dat het zelfs nog zwaarder gaat worden. Dat is een realiteit. En dan mogen we uiteindelijk moeten we bidden voor Israël. We staan achter Israël, ik sta voor 100% achter Israël. Maar ik heb ook oog voor de Palestijnen. Ik vond het fijn dat onze broeder er ook voor bad. Want deze mensen zitten in de klem. Ja, niet alleen daar in de Gaza, maar ook in de Palestijnse gebieden. Maar wereldwijd zitten de moslims in de klem. Want die zitten in de klem van de islam. Maar daar in de Gaza-strook is het natuurlijk vreselijk dat daar mensen zijn die er niks mee te maken hebben. En door die Hamas geregeerd worden met keiharde hand. Ja, dat die het slachtoffer worden van dat geweld wat nu plaatsvindt. En ik hoop en bid dat Israël ook wat dat betreft na zal denken. En zal handelen in barmhartigheid toch ook. Hoe moeilijk en gecompliceerd dat ook is. Het is het volk van God. Maar aan de andere kant is het ook niet Gods volk. Het is Lo Ami. Niet mijn volk. Het is Gods volk, maar het wandelt niet als Gods volk. Dat is wat Hosea zegt. En dat zal pas anders worden wanneer de Messias komt. Dan zal Lo Ami, Ami worden, mijn volk. Dat wordt ook hier in deze profetie een paar keer genoemd. Mijn volk. Mijn volk, ik zal uiteindelijk je terugbrengen. Dat zijn de gelovige Joden. De Joden die tot geloven komen zijn in de Messias. En ik zal een verbond van vrede met ze sluiten. En dat zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal u een plaats geven en talrijk maken. En ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. En dat is die tempel die in Ezechiël 40 tot 48 zeg maar beschreven wordt. Die tempel zal er zijn. En daar zal de Heere zelf aanwezig zijn. En dan zal hij centraal staan en aanbeden worden en verheerlijkt worden en groot gemaakt worden. En dan zullen de heidenvolken weten dat ik ben die Israël heiligt, wanneer mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn. Dus als die tempel er staat, dan zullen de heidenvolken eromheen wereldwijd weten dat ik ben de God is die Israël heiligt, die Israël maakt tot wat Israël moet zijn. En hij, dat is de belofte, of ja, zeg maar de belofte, dat u zult voor mij een heilig volk zijn als je je houdt aan de wet. Exodus 19. U zult voor mij een heilig volk zijn en een koninkrijk van priesters. Dat gaat gebeuren in de toekomst. En dat is het geweldige, dat we daar naar uit mogen zien. En dat ook de huidige situatie van Israël, dat we mogen bidden dat mensen, Joodse mensen, maar ook Palestijnse mensen, de Heer Jezus gaan leren kennen. Want daar gaat het om. Dat ze de Heere leren kennen en dat ze tot de Messias gaan komen en dat ze met hem gaan leven. En dan kunnen zelfs Joden en Palestijnen één zijn. Eén zijn in de hand van de Messias, in de hand van de Heer Jezus. En het geweldige is dat God die profetie gaat uitwerken. Maar dat er natuurlijk ook een toepassing ligt. Een toepassing met betrekking tot ons. Want het feit is dat apostel Paulus in de Efezebrief, in de Efezebrief zegt hij, vanaf vers 8. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werk, opdat niemand zou roemen. Want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesneden genoemd werd door hen die genoemd worden besneden is in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden aan de belofte, van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En dat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waarin hij de vijandschap gedood heeft. Eigenlijk zien we hier een soort toepassing van wat Ezechiël met betrekking tot Israël zegt. Het geweldige is dat als wij van niet-Joodse afkomst de Heer Jezus hebben leren kennen, dan zijn wij eigenlijk degene die dan zeg maar bij Efraïm horen, maar dat wij bij de Joden zijn gevoegd, want de gemeente is natuurlijk met Joden begonnen. Dat waren er in het begin veel, later worden dat er minder, komen er meer heidenen. Maar dat wij wel bij de Joden zijn gevoegd, niet om Israël te worden, maar om het lichaam van Christus te worden. En wij zijn in de Messias één geworden. Hij heeft die beiden één gemaakt. En hij heeft die twee in zichzelf tot één nieuwe mens geschapen. Wat is dat geweldig. En ook als je in de gemeente problemen hebt en als je tegenover elkaar gaat staan, lieve mensen, kijk naar wat je bent in de Heer Jezus. Daar alleen ligt de oplossing. In de acceptatie van elkaar, in het respect voor elkaar, maar bovenom te kijken naar wat je gemaakt bent in de Heer. Door Hem, door zijn volbrachte werk, door zijn kruis en door zijn opstanding. Wat geweldig dat we zo vrede hebben ontvangen, hè, dat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Leef in vrede. Leef in vrede met elkaar, met de omgeving, binnen de gemeente, maar ook in je eigen leven. En wat is dat geweldig, dat we voor Israël mogen bidden. En dat wil ik dan eigenlijk ook doen door middel van een gebed. Met zang, zingend gebed. Ik had het eigenlijk van tevoren al even klaar moeten maken, maar dat ging allemaal met de bidstond en zo. Was dat een beetje lastig, maar er is een bekend, heel bekend oud Engels lied, Come Thou Long Expected Jesus. En dat heb ik naar aanleiding van wat ik in Ezechiël zag, een beetje veranderd. Zodat het nu een gebed voor Israël is. Ik heb er ook nog, ik weet niet of je het een beetje kan lezen. Ja, dit is dan de Engelse tekst. Kan je ook nog de Nederlandse tekst laten zien of niet? De vertaling. Dat ik eronder, nou laat maar, jullie kunnen allemaal natuurlijk heel goed Engels. Dat is geen probleem. Dus, kom. Oh ja. Oké, ja, maar goed. Ik ga het natuurlijk even in het Engels zingen. Want dit is natuurlijk een andere. Jullie hebben het al zitten vertalen, niet? Oké. Nou goed. Hoe het gegaan is, weet ik niet, maar.
Yeah.
Zullen we nog samen danken? Ja, we danken u, trouwe God en hemelse Vader, voor u. Deze hele wereld. En we danken u, Heere, voor dat wat u door Ezechiël gesproken hebt, dat u het ook gaat doen. Heer, op dit moment zien we er niet veel van. Maar we mogen weten en vertrouwen dat u doorgaat met uw plan. Met uw plan met Israël. Uw plan met de gemeente, maar ook met de volken. En we danken u, Heere, dat we mogen bidden voor de situatie in de wereld. U weet wat er allemaal speelt. Wat is er ontzettend veel geweld. Het lijkt wel alsof we weer zitten in de dagen van Noach, waar ook de wereld vol geweld was. Maar we danken u, Heere, dat u het alles overziet en dat u het allemaal in uw hand hebt. En dat u het allemaal leidt naar uw doel. Naar de verheerlijking van uw grote naam in de Heer Jezus, de Messias, de Zoon van God, onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u ook met Israël wilt zijn, ook in deze hele moeilijke omstandigheden. We bidden voor allen die daar ook binnen dat volk slachtoffer geworden zijn, die geliefden hebben verloren. Mensen die nu gekidnapt zijn en in de tunnels van Hamas gevangen gehouden worden. We bidden voor hen die huis en haard zijn kwijtgeraakt. We bidden voor de soldaten die daar een hele moeilijke operatie moeten gaan doen. Maar we bidden ook voor de mensen daar in de Gazastrook. Waar zoveel leed is, waar zoveel narigheid is, waar gebrek is aan alles. En we bidden, Heere, wilt u toch alsjeblieft ook barmhartigheid laten betonen aan beide partijen. En we bidden dat het geweld zal gaan stoppen. Maar dat bidden we ook niet alleen daarvoor. Israël en Gaza, maar ook voor Oekraïne. Heer, u weet ook hoe het daar allemaal gaat. We horen er op dit moment niet zoveel meer van. Maar we danken u dat u ook daar wilt werken. En we bidden ook daar, Heer, dat de wapens zullen zwijgen. En dat er rust zal komen en dat er vrede zal komen. Heer, we danken u dat we mogen weten dat als we al deze verschrikkelijke dingen zien gebeuren, dat u, Heer Jezus, ook met datzelfde idee zegt, hef dan uw hoofden omhoog. Want uw verlossing is nabij. En dank u wel dat we daarnaar uit mogen zien, naar uw komst, Heer Jezus. En dat we mogen bidden, ja, kom spoedig alstublieft. Leer ons ook, Heere, om te leven wat u van ons gemaakt hebt. U hebt ons tot eenheid gemaakt. Broeders en zusters, uit Jood en Griek zijn één in u en door u. En Heere, geef ons de genade om daar in de praktijk ook uit te leven. Geprezen zijn.